We willen beginnen met de voorzang lied 149. Groot is uw trouw. 149. Wij willen vervolgen met het lied 346, Heer, ik maak mij uw wegen. 346, het eerste, het tweede en het vierde couplet.
Thank you.
Wij willen de voorzang afsluiten met lied 271. Neem mijn leven. 271. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder dominee Lohuis. Wij wensen u God zegen toe bij het brengen van zijn woord en in de gebeden voorgaan. Meta, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Op Hemelsvaartsdag, dat is aanstaande donderdag, gaat broeder Jacco Ron haar voor. Aanvang 9:30. Hiervoor bent u inderdaad van harte uitgenodigd. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Bert van Twillet. En dan is er ook weer de boekentafel in de hal. Dinsdagmiddag is er weer de Bijbelstudie onder leiding van broeder Dirk Jan Jansen. Behandeld wordt het Bijbelboek Zacharia. En de aanvang hiervan is 2:00 smiddags uiteraard. Voorbeden willen wij doen voor broeder Joop Methorst, die al ruim 2 jaar in revalidatie in Beekbergen zit. Laten we hem en zijn vrouw Ria aan de Heer opdragen en bidden voor de situatie van Joops verbetering. Zuster Kokkie Kruisinga, die last van een depressie heeft en de medicatie hierdoor ook verhoogd is, mag ons gebed zijn dat de medicijnen aanslaan bij haar. Zuster Caroline Hendricks, zij krijgt aanstaande woensdag een nieuwe heup als het goed is. Ons gebed is dat de operatie mag slagen en vervolgens een spoedig herstel. Broeder Jos Hensen is afgelopen woensdag verhuisd naar het verpleeghuis De Meent. Laten we bidden dat hij daarna zijn zin mag hebben. Als u een bemoedigend kaartje wilt sturen naar de zojuist genoemde broeders en zusters, dan kunt u hun adressen vinden op de tafel in de hal. Wij bidden voor Israël en de omstandigheden aldaar waarin het Joodse volk en de getroffen families momenteel verkeren. Ook willen wij wereldwijd alle vervolgde christenen in dit gebed aan de Here opdragen. Na de dienst is er koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte. En om elkaar te ontmoeten inderdaad. Maak daar gebruik van, zou ik zeggen. De bloemen zijn ter bemoediging van de gemeente voor onze broeder Oscar. Neem ze mee, geniet ervan. Wij willen zingen bij Voor Foto Mijn Groet. Dat is uit de bundel 380, vers 1, Voor Foto Mijn Groet. Halleluja, lof gezongen. En Na Foto Mijn Groet, het tweede vers van 380. En wij wensen u een gezegende dienst toe. Dit zingen we zo mogelijk staande. 380, vers 1, Voor Foto Mijn Groet. En vers 2, Na Foto Mijn Groet.
Wij stil zijn voor Gods aangezicht. Aan het begin van dit samen zijn mogen we belijden dat onze hulp is van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Van hem die trouw houdt tot in alle eeuwigheid. En niet laat varen het werk dat zijn machtige hand is begonnen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. We zingen het tweede couplet met elkaar. Zullen wij bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Heer onze God, wat is het een voorrecht om met zoveel vanmiddag zo met hart en ziel te mogen zingen. En dat we deze liederen mogen zingen, dat we ons mogen verblijden voor uw aangezicht. Dat we in uw huis mogen zijn, dat we welkom zijn bij u. Zoals de verloren zoon die terugkeerde naar zijn vader. En u verwelkomde de verloren zoon. En u rende naar hem toe. En u viel hem om de hals. En u kuste hem. En zoveel heeft u ons lief, terwijl we dat niet verdienen. Heer, terwijl u ons eigenlijk zou moeten veroordelen. En zou moeten afwijzen. Doet u dat niet. U wijst ons niet af. En u straft ons niet voor onze zonde, omdat u uw zoon hebt gegeven als een verzoening voor onze zonde. We danken u dat we deze middag zo met vrijmoedigheid tot u mogen komen. Zonder angst in het hart. En dat u ons lief heeft met een eeuwige liefde, met een oceaan van liefde. En dat we u steeds beter mogen leren kennen. We willen aan het begin van deze dienst ook uitspreken dat onze relatie met u en ons kennen van u en ons, Heere, onze omgang met u, dat dat het allerbelangrijkste is in ons leven. En dat we daarom ook deze dag en deze middag de tijd willen nemen om u te aanbidden. Wij willen graag dat deze dienst een lofoffer voor u is. Dat het tot eer van u zal zijn. Dat het als een lieflijk reukwerk voor uw aangezicht zal zijn. En dat we u mogen behagen. We willen ook luisteren naar u, wilt u spreken tot ons door uw woord. Wilt u ons bemoedigen en ons de geest van wijsheid en openbaring geven. En wilt u ons zegenen, Heer, door tot ons te spreken. Spreek, Heer, want uw dienstknechten luisteren. We bidden voor hen die het moeilijk hebben. Er zijn namen genoemd van mensen die het moeilijk hebben op de ene of de andere manier. Maar er zijn ook veel namen niet genoemd. En we willen elkaar aan u opdragen en bidden dat u kracht wilt geven in onze zwakheid. Dat u troost wilt geven in ons verdriet. Dat u leiding en raad wilt geven in onze vragen en onzekerheden. Heer, dat u gewoon wilt doen in ons leven wat wij zelf niet kunnen. Dat u wilt geven aan ons wat we zelf niet hebben. We willen u bidden dat u ons tegemoet wilt komen. Zo bidden we voor onszelf, maar we bidden ook voor alle kerken en gemeenten hier in Veenendaal en omgeving. We bidden voor ons land en volk. Dat u ook in deze eindtijd, in deze kritieke tijden, in deze tijden waarin zoveel duisternis is en zoveel verwarring en zoveel mensen die zijn als schapen zonder herder. O God, dat u zich wilt ontfermen. Dank u, Heer Jezus, dat u nog steeds met ontferming over de scharen bewogen bent. En we bidden u dat vele verloren schapen zullen terugkeren tot de kudde. Dat vele verloren zonen mogen terugkeren tot de Vader. Heer, dat u heel veel wilt doen in ons midden in deze tijd. En dat u machtig wilt werken. En dat we zullen zeggen tegen elkaar, de Heer heeft grote dingen onder ons gedaan. Dank u wel dat we ook deze middag onder een open hemel bij elkaar mogen zijn. Dat u de hemelen al heeft gescheurd en dat u de hemelen elke keer weer scheurt en neerdaalt in ons midden. En daar bidden we om, ook voor deze dienst. Dat u ons zegene met de leiding en de zalving van de Heilige Geest. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemiddag allemaal. Fijn om hier te zijn. En ik wil u ook heel hartelijk danken voor de uitgebreide steunbetuiging die ik van jullie heb gekregen. Want we hebben heel wat reacties gekregen op wat er is gebeurd in mijn leven een dikke maand geleden. Maar wat jullie hebben gedaan is echt uniek. Dat jullie allemaal in naam en handtekening of heel veel van jullie op papier hebben gezet. En ik wil u zeggen dat dat ons geweldig heeft bemoedigd. En ook op andere manieren zijn er diverse van jullie, vele van jullie die ook hebben laten blijken dat jullie weten wat er is gebeurd. En dat jullie achter ons staan en dat jullie voor ons bidden. En ik wil jullie daar ook echt persoonlijk heel hartelijk voor danken. En het is fijn om vanmiddag weer met jullie samen te zijn. We gaan opnieuw met elkaar zingen. Alleen de liederen die ik zelf heb uitgekozen, die staan niet op deze liturgie. Dus ik kijk even naar de organistiek. We zingen met elkaar 784. Ja, ik zal even kijken. 784... Oh ja, nee, laten we met elkaar zingen. Het eerste, het tweede en het vierde couplet met elkaar. Het eerste, tweede en het vierde couplet van 784. Ik wil met u lezen uit de Bijbel, uit 1 Samuel hoofdstuk 30. 1 Samuel hoofdstuk 30 willen we iets lezen uit het leven van David. En het is eigenlijk een heel groot dieptepunt in zijn leven. Misschien wel het ultieme dieptepunt in zijn leven. Het is ook een beproeving geweest van David. En het is ook een beslissend moment geweest in het leven van David. En het is de moeite waard om daar met elkaar naar te kijken. En ik wil met u nadenken over hoe David daarmee omging. Hoe David omging met de tegenslag. Hoe David omging met het verlies. En hoeveel verschil dat maakt als wij ook die weg bewandelen. We lezen met elkaar 1 Samuel hoofdstuk 30 vanaf vers 1. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. 1 Samuel 30 vanaf vers 1. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad. En zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. En David's beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van heel het volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. En toen raadpleegde David de Heere. En zei, zal ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, de Heere zei tegen David, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Tot zover. Nou, ik wil als eerste proberen een beetje het leven van David te schetsen tot nu toe. We weten dat David als jongeman gezalfd is door Samuel, door de profeet Samuel. En het zag er niet naar uit dat hij gezalfd zou worden om de toekomstige koning van Israël te worden. Want hij had broers, veel broers boven zich en die zagen er indrukwekkender uit. Maar het was uiteindelijk de jongste die de schapen aan het hoeden was, die door Samuel werd gezalfd. En vanaf het moment dat hij gezalfd is door Samuel, greep de geest hem ook aan. Die zalving was niet alleen zalving met olie, maar was ook zalving door de geest. De kracht van God kwam in het leven van David. En daardoor gebeurden er al snel bijzondere dingen. We weten dat hij op een gegeven moment naar zijn broers toe gaat, die bij de strijd zijn, in een oorlogssituatie verkeren. En dan, terwijl hij helemaal geen positie heeft, terwijl hij helemaal geen ervaring heeft, werpt hij zich toch op. Ik bedoel, hij zegt van wie is die onbesneden Filistijn? En u kent het verhaal, met een aantal stenen weet hij de grootste strijder, de sterkste man van de Filistijnen, Goliath, weet hij te verslaan. En er is zoveel van de aanwezigheid van God in het leven van David, dat Saul die heeft soms het moeilijk, Saul is soms bang. Maar dan wordt David erbij gehaald bij het hof. Bij het hof bij de koning. En dan gaat hij spelen op zijn instrument, op zijn citer of zijn gitaar, ik weet het niet. Maar als hij muziek maakt, dan wordt Saul rustig. En dan wordt David aangesteld, ook in het leger. En hij wordt zelfs legeraanvoerder. En hij haalt overwinning op overwinning. En daardoor is het dat de vrouwen van Israël, terwijl David nog een jonge man is, al snel zingen en zeggen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. Het ging hem heel erg voor de wind. Het was inderdaad overwinning op overwinning. En daarna wordt hij ook nog de schoonzoon van de koning. Hij trouwt met de dochter van koning Saul, waardoor hij ook woont aan het hof. En dat gebeurt allemaal omdat God zijn leven leidt, omdat het niet in eigen kracht is, maar het is de kracht van God waardoor er bijzondere dingen gebeuren. En David was als een reizende ster. Hij was als jonge man al zeer snel bekend in heel Israël. Maar daarna, zo snel als er heel veel voorspoed en zegen en succes en overwinningen waren, lijkt het wel alsof daarna het helemaal omdraait voor David. U kent het verhaal. Zijn schoonvader, de koning van Israël, die keert zich tegen hem en die wordt heel erg jaloers dat de vrouwen dit zingen en dat ze meer achting voor David hebben dan voor hemzelf. En hij raakt zo bezeten van jaloezie dat hij zelfs zijn eigen schoonzoon wil doden. En meerdere keren heeft hij die speer gegooid en die kwam dan vlak naast David in de muur terecht, omdat de Heere hem beschermde. Maar het wordt wel heel gevaarlijk voor David en hij moet wegvluchten. Hij moet wegvluchten van het hof en daarmee verloor hij natuurlijk zijn positie als legerleider. Hij verloor ook zijn vrouw, denk ik, want zijn vrouw ging niet met hem mee. Dus de vraag is in hoeverre hij daarmee nog familie van de koning was. En hij verliest ook zijn woning en hij verliest zelfs het zijn onder zijn eigen volk. Want we lezen dat hij zelfs zijn toevlucht neemt tot de Filistijnen. Heel vreemd, maar de Filistijnen waren de aartsvijanden van Israël waar hij zelf als legeraanvoerder tegen gestreden had. Maar dan moet hij zelfs bij de Filistijnen gaan schuilen omdat het te gevaarlijk voor hem wordt. En dan moet hij zich ook nog eens een keer als een krankzinnige gedragen om daar niet zijn leven te verliezen. En uiteindelijk zwerft David dan rond in de woestijn jarenlang met mannen. Ik geloof iets van 500 of 600 mannen. Maar dat waren allemaal mannen, als ik het goed lees in de Bijbel, mannen met een verhaal. Mannen die ook op de een of andere manier aan lager wal waren geraakt. Mannen die ook hun dromen niet hadden zien uitkomen. En dat was een beetje een bij elkaar geraapt zootje mannen, maar dat is de situatie waar David zich in bevindt. En met die mannen verblijft hij dan in Ziklag. En dat is dus een woestijnperiode voor David. Maar dan, weet je, even misschien naar ons leven. Wij weten ook wat overwinningen zijn. Wij weten ook wat voorspoed is. Wij kennen allemaal situaties waarin de Heer ons heeft geholpen met en dat er dingen echt goed gingen en dat er groei was en dat er allemaal dingen waren waar we ons over konden verblijden. Maar wij kennen ook allemaal wel tegenslagen. We hebben allemaal meevallers en tegenvallers. Er is voor ieder van ons rijkdom, maar er is voor ieder van ons veel verlies ook in dit leven. We hebben allemaal te maken met strijd ook en met moeite. En weet je, David bijvoorbeeld had ook te maken met onrecht. Ik bedoel, Saul die gedroeg zich natuurlijk onrechtvaardig naar zijn schoonzoon. Het was vanwege het kwaad wat Saul deed dat David zo moest wegvluchten en dat hij zoveel verliezen leed. En dat doet wat met je. Ook wij hebben soms te maken met mensen die ons kwaad doen. Mensen die onrechtvaardig richting ons zich gedragen. En dat weet u voor uzelf hoe dat bij u gegaan is. Ook wij raken verwond. Ik denk dat David en zijn mannen die dan in de woestijn daar rondzwierven, die hadden allemaal hun verwondingen opgelopen in het leven. En u en ik, wij raken ook allemaal verwond in dit leven. Want dat is de gebrokenheid van het bestaan. Wij lopen allemaal schade op de een of andere manier. En die schade kan soms heel erg pijnlijk zijn. En heel erg moeilijk. En het kan zelfs zijn dat je daardoor wanhopig wordt. En als we weer even teruggaan naar het leven van David. Tot overmaat van ramp gebeurde dit ook nog. Wat we met elkaar hebben gelezen in 1 Samuel 30. En wat ik al zei, ik geloof dat dit echt wel de ultieme crisis is geweest in het leven van David. Want we lezen over de Amalekieten trouwens. Het is natuurlijk wel opvallend. Dit gebeurde in het Zuiderland. En weet u wat het tegenwoordige woord is voor Zuiderland? Dat is de Negev. En de Amalekieten vielen toen de Negev binnen en die ontvoerden daar mensen. En we weten wat er op 7 oktober 2023 is gebeurd. Er wordt ook wel gezegd, de geest van Amalek is nog steeds werkzaam in deze wereld. Amalek staat symbool voor de vijanden van Israël die Israël willen uitroeien en op een laffe manier Israël aanvallen. Dat is ook gebeurd niet zo lang geleden, dat weten we allemaal, maar daar ga ik niet over uitweiden deze middag. Maar in ieder geval, toen deden de Amalekieten deze inval in de Negev-woestijn en Ziklag werd met vuur verbrand en de vrouwen en de kinderen werden als gevangenen weggevoerd, die werden gegijzelden. En dan staat er dat David en zijn mannen terugkwamen in de stad, dat ze zien dat de stad met vuur is verbrand, dat ze beseffen dat hun vrouwen en kinderen er niet meer zijn. En dan staat er, ze begonnen luid te huilen. En huilen heeft altijd te maken met sterke, intense emoties. Wij huilen soms ook. En dan komen hele heftige emoties komen eruit. En bij David en zijn mannen waren dat emoties van angst, denk ik. Hoe gaat het met onze vrouwen en kinderen? Emoties van woede en boosheid op de Amalekieten die dit gedaan hadden. Dat je echt boos bent. En dat mag ook een plek hebben. Woede en boosheid als het gaat om onrechtvaardigheid. Dat is heel menselijk. En God is soms ook heel erg boos op de zonde en het kwaad van mensen. Maar ook emoties van verdriet. Verdriet vanwege deze tegenslag. Verdriet vanwege wat verloren was gegaan. En dan is het wel opvallend dat we daarna zien dat al die mannen die met David waren anders reageren, of anders handelen, beter gezegd, dan David. En daar wil ik met u naartoe deze middag. Want wat staat er namelijk? De zielen van het hele volk, en dat wil dus zeggen al die mannen die met David waren, de zielen van deze mannen waren verbitterd geraakt. Een mens kan door de moeilijkheden, door de tegenslagen, door het kwaad dat anderen doen, kan je verbitterd raken. En deze mannen raakten zo verbitterd dat ze er zelfs over spraken om David te stenigen. Dus stel je even voor, ik heb net het hele leven van David in een vogelvlucht geschetst. Hij had al zoveel verliezen geleden. Ik zie hier ook, dit is een beeld van het lijden van de Messias. Ik zal straks nog een andere link leggen tussen David en de Heer Jezus. Maar we zien dat hij al heel veel geleden had. En dat nu dit is gebeurd met Ziklag en de vrouwen en de kinderen. En in plaats van dat die mannen gewoon zich edelmoedig opstellen, hebben ze het idee om David te gaan stenigen. Met andere woorden, David kwam op dit moment helemaal alleen te staan. Hij was zijn schoonvader al kwijt, hij was zijn vrouw al kwijt, hij was het volk al kwijt, hij was zijn positie al kwijt. Er waren al zoveel mensen die zijn vijand waren geworden. En nu reisde hij al jarenlang met deze mannen rond. En nu keerden deze eigen mannen zich ook nog eens tegen David. Ik zie daarin ook een beeld van de Heer Jezus die aan het kruis helemaal alleen hing. Verworpen door mensen. Verworpen door zijn eigen volksgenoten. Onrechtvaardig tot de dood veroordeeld door Pilatus. Walgelijk behandeld door de Romeinse soldaten. En dan zeggen we wel eens, verworpen door de aarde en zelfs verworpen door de hemel. Als God zich ook nog van hem afkeert. Jezus is nog veel meer alleen geweest dan David. Maar we proeven hier wel iets van de enorme eenzaamheid van David, ook in dit verhaal. Dat er gewoon helemaal niemand meer was die met hem was op dit moment. En misschien herken jij ook wel gevoelens van eenzaamheid. Dat je je soms afvraagt, is er nog iemand die echt om mij geeft? Is er nog iemand die echt achter mij staat? En je kunt je soms zo verworpen voelen. Je kunt je zo alleen voelen staan. Ook misschien door de dingen die je zelf hebt gedaan. En dat je moeilijk nog kan accepteren dat mensen jou accepteren. En dat is heel naar als je zo je alleen voelt. Maar waar gaat het mij om deze middag? Weet je, wat deed David? Nou, eerst wat deed hij niet? Hij ging niet in discussie met zijn mannen. Hij ging niet met zijn mannen praten en tegen zijn mannen zeggen, ja, luister nou eens even, hoe kunnen jullie dat mij nou kwalijk nemen? Ik ben niet degene die dit heeft gedaan, dat hebben de Amalekieten gedaan. Het is toch absurd dat jullie mij dat kwalijk nemen? Nee, dat deed hij niet. Hij ging niet met hen in gesprek, hij keek niet naar de mensen om hem heen. David keek ook niet naar de omstandigheden. Hij ging niet de omstandigheden vooral in ogenschouw nemen en dan onmiddellijk een actieplan maken En onmiddellijk denken van oké, als ik dit en dit en dit naast elkaar zet, dan moeten we dit en dit doen. En hij keek ook niet op zo'n manier naar de omstandigheden dat hij zich daardoor liet overmannen. Zo van, ja, dit is gewoon te machtig. Iedereen heeft me al in de steek gelaten. Nu laten zij me ook nog in de steek en ze willen mij stenigen. Dus dit wordt mij te zwaar, ik ga weg. Had hij ook kunnen doen. Hij had ook gewoon bij de pakken neer kunnen gaan zitten of kunnen zeggen, ja, dit kan gewoon niet meer. En dat hij was weggevlucht van de situatie. Ik denk dat velen dat misschien wel zouden hebben gedaan. Hij keek niet naar de mensen om hem heen. Hij keek niet naar de omstandigheden. En hij keek ook niet naar zichzelf. David geeft op dit moment, en nogmaals, ik geloof echt dat dit een beslissend moment is geweest in het leven van David. Hij begint niet vooral tot zichzelf te praten en zichzelf als het ware op te peppen. Of zichzelf gewoon moed in te spreken en tegen zichzelf te zeggen, nou kom op, weet je wel, nu moet je je beste beentje voorzetten. Nu moet je vooral de grote leider zijn en zo van de beste versie van jezelf worden. Nee, ook dat deed David niet. Het is natuurlijk dat ene zinnetje wat u waarschijnlijk wel kent, wat alle verschil maakt. Wat staat er? David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij keek naar de Heere. Hij keek naar boven. En daarvoor zijn we deze middag bij elkaar gekomen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Mijn hulp is van de Heere. David wist dat in zijn moment van zwakheid, misschien wel het allergrootste moment van menselijke zwakheid in zijn leven, dat er maar één toevlucht voor hem was. En dat het enige wat hij kon doen was om tot God te gaan. En ik stel me voor dat hij eventjes gewoon op de een of andere manier de tijd heeft genomen. Misschien maar 10 minuten, misschien ook wel een uur, ik weet het niet. Misschien zelfs wel langer dan een uur. Maar David heeft in ieder geval wat Jezus noemt, ga in je binnenkamer. Dat is wat David deed. Hij ging in zijn binnenkamer, niet letterlijk een binnenkamer, want die had hij niet meer. Maar de binnenkamer van zijn hart in die zin dat hij zijn hart en zijn gedachten op God richtte. En dat hij bad. En dat hij gewoon op de knieën ging. En dat hij naar boven keek. En dat hij God aanriep. Dat hij de naam van de Heer aanriep om hulp. En ik denk dat de Heer op dat moment tegen hem zei, David, het kan wel zijn dat iedereen zich tegen je heeft gekeerd. Het kan wel zijn dat de omstandigheden bizar tegenzitten. Maar als ik bij jou ben, wie kan er tegen jou zijn? En David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is wat David deed. En het principe wat ik hieruit wil destilleren is dit, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. En ik vind dat een heel bevrijdend principe voor ons allemaal. Dat hoe het gaat met onszelf en hoe het gaat met ons geestelijk leven, hoe het gaat met ons hart, of anders gezegd hoe het gaat met onze ziel, is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar is afhankelijk van de houding die we aannemen in de omstandigheden. De een maakt bepaalde omstandigheden mee en raakt daardoor verbitterd. En de ander maakt precies dezelfde omstandigheden mee en raakt daardoor niet verbitterd, maar ontvangt kracht in zwakheid. En Paulus zegt hetzelfde in 2 Korinthe 12, geloof ik. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En de omstandigheden in Paulus' leven waren niet ideaal. Hij had 3 keer gebeden dat die doorn uit zijn vlees mocht worden weggenomen. Maar de Heere nam die doorn niet uit zijn vlees weg. Want de Heere zei, mijn kracht wordt ten volle in jouw zwakheid geopenbaard. En de Heere zei tegen David, mijn genade is u genoeg. En dat ga je beseffen als je doet wat David deed. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. En dan lezen we dat hij niet alleen dat deed, maar hij riep ook de priester Abjatar erbij, de zoon van Achimelech. En hij vroeg om de efod, dat is het priestergewaad. En we lezen in de Torah dat de Heer God ook geraadpleegd kon worden door dat priestergewaad. En Abjatar bracht dat bij David en toen raadpleegde David de Heer. En dat is ook weer zo'n zinnetje wat alle verschil maakt. Weet je, ook wij worden beproefd. Ook wij gaan soms door louter vuur in het leven. En dan moeten wij niet een houding aannemen van, ik zal het wel even zelf bepalen. En ik weet wel hoe ik dit moet aanpakken. Maar er is zo'n verschil, weet je, wij zijn uit onszelf niet zo wijs. Maar de Bijbel zegt dat de Heer de eenvoudige wijs maakt. We zijn allemaal uit onszelf eenvoudig. We zijn allemaal uit onszelf, komen wij wijsheid tekort. Maar wat hier staat, David raadpleegde de Heer. Hij dacht, hij wist, ik heb niet de wijsheid in pacht. Ik red dit niet, ik kan dit niet overzien. Ik weet niet wat ik moet doen in deze situatie. Maar David raadpleegde de Heer. Dit laat het verschil zien tussen David en Saul. Saul kwam ook in grote problemen. Saul had ook te maken met vijanden. Saul leed ook nederlagen op het veld. Maar Saul nam het heft in eigen hand. En uiteindelijk gaat hij zelfs naar een geestenbezweerder. Een vrouw die de geesten opriep. En hij gaat helemaal een verkeerde weg. Hij raadpleegde de Heer niet. Maar hij deed wat anders. En daardoor loopt het met Saul uiteindelijk helemaal verkeerd af. Maar dit, in deze, op dit moment zien we dat David zich sterkte in de Heer zijn God. En dat hij de Heer raadpleegde. En de Heer gaf duidelijk antwoord. De Heer sprak. En ik weet niet, ik denk dat velen van u dit ook herkennen. Zijn er niet voor ons ook situaties waarin wij echt niet weten wat we moeten doen? De Heer wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie, is een lied wat we wel eens zingen. Soms zien we zelf geen uitkomst. Maar de Bijbel zegt dat de Heere God een raadsman is. Hij geeft ons raad. En de Heer geeft de overwinning aan mensen die op de knieën zijn. De Heer geeft overwinning aan mensen die hun eigen zwakheid en hun eigen gebrek aan wijsheid ook erkennen. En de Heer om wijsheid vragen. En daardoor sprak de Heer tot David. En hij zei, achtervolg ze en u zult ze zeker inhalen. Als we dan verder lezen, dan gebeurt dat ook. En je ziet eigenlijk in het leven van David, dat door de manier waarop David zich in deze ultieme beproeving opstelt, in het moment van extreme eenzaamheid, dat hij gewoon tot de Heer gaat en dat de Heer zich aanwezig betoont in zijn leven, we zien dat hij hierna weer leiding kan geven aan zijn eigen mannen, dat ze de Amalekieten achtervolgen, dat ze de vrouwen en kinderen bevrijden. En we zien niet alleen in dit opzicht dat het een keerpunt is, maar we zien ook hierna dat de weg omhoog door David weer bewandeld gaat worden door de genade van God. Het is echt een keerpunt in het leven van David, want in hoofdstuk 31 sterven Saul en zijn zonen, wat natuurlijk heel erg triest is. En dat is heel erg droevig, omdat Saul volhardde in zijn ongehoorzaamheid. Maar dat betekent wel dat de aartsvijand van David er niet meer is. En dan zien we in 2 Samuel 1 dat David dat hoort. En in 2 Samuel 2 wordt David al koning te Hebron. En daarna 7 jaar later wordt David koning over heel Israël. Weet je, dit is echt een heel belangrijk moment geweest. Hoe David zich opstelt op dit moment in zijn leven laat zien dat hij de geestelijke houding had, die maakte dat hij koning kon zijn en zelfs koning naar Gods hart, man naar Gods hart. In de ultieme beproeving, in de moeilijkheden, in de crisis, blijkt wat er leeft in het hart, komt ook het karakter van een mens naar voren. En David is hierin voor ons een voorbeeld. Weet je, voor ons zijn er ook soms beslissende momenten. Ik heb een tijdje geleden ook gesproken voor een grote groep jongeren van de Navigators in Groningen. En toen heb ik ook tot hen gesproken. Weet je, als je dan in die fase zit, als je student bent, als je jong volwassen bent, dan maak je beslissingen. En het is niet een makkelijke fase, dat weten wij uit ervaring met onze eigen kinderen en veel vrienden van onze kinderen. Je gaat het huis uit, je gaat de beslissingen nemen, je gaat een studie volgen, je moet een baan vinden, je gaat ergens wonen, een levenspartner vinden. En dat kan heel bedreigend zijn. En soms zijn mensen in die leeftijd ook echt angstig en ook gespannen en ook soms wanhopig. Soms raken mensen wanhopig, maar ik heb ook tegen hen gezegd, weet je, het beslissen is niet de omstandigheden. Het beslissen is niet of je snel een fijne levenspartner vindt. Het beslissen is niet of het allemaal lukt met je studie. Het meest beslissende is niet, weet je, hoeveel geld je verdient of hoezeer je de maatschappelijke ladder gaat bestijgen. Maar het beslissende is gewoon de houding die je aanneemt. En ook wij mogen ons sterken in de Heer onze God. En hem vragen om raad. En hij geeft echt raad. Weet je wat ook zo mooi is? Dat, waarom ik het hierover heb, dit is een Maranatha-samenkomst. Maar er is ook een parallel tussen het leven van David en het leven van Jezus, ook met het oog op de toekomst. Want ik heb u net geschetst, David was in die eerste fase van zijn leven zeer zichtbaar voor Israël. Hij was een gevierde man. Zijn heerlijkheid werd geopenbaard. Het was duidelijk dat er zalving en aanwezigheid van God in zijn leven was. Er gebeurden heel bijzondere dingen. Maar daarna begon een lijdensperiode. Tot en met dat hij helemaal niet meer zichtbaar is in Israël. Hij sterft zowat. Misschien zou je wel kunnen zeggen, hij is heel wat keren soort van gestorven. En dan is hij er helemaal niet meer. En daarna komt hij terug. En dan wordt hij daadwerkelijk koning in Israël. Dat is een beeld van de Heer Jezus. Jezus is gekomen. Is geopenbaard aan Israël. Is geopenbaard aan deze wereld. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Er was kracht in het leven van David. Er was nog veel meer kracht in het leven van Jezus. En iedereen die vierde hem. En iedereen, heel Israël was buiten zin over wat er allemaal gebeurde door Jezus. Maar in één keer sloeg het lot om. En Jezus verloor alles. En hij werd verworpen. Hij werd gevierd en daarna werd hij verworpen. En hij stierf aan het kruis. En alles leek helemaal verloren te gaan, zoals bij David in 1 Samuel 30 alles verloren leek te gaan. Maar zoals David terugkwam, zoals David daadwerkelijk koning werd voor Israël, zo zal de Heer Jezus terugkomen. Maar we zien dus bij de Heer Jezus, het is door lijden heen. Het is niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Het is niet menselijke overwinning, maar het is de leidende dienstknecht des Heren, waardoor God zijn plannen volvoert. En dat is ook voor ons de weg die God met ons gaat. Dat betekent dus dat we niet al te bang moeten zijn voor het lijden. Dat betekent dat we niet al te bang moeten zijn voor mensen die zich tegen ons keren. Paulus zegt zelfs, ik heb een behagen in moeilijkheden. Ik heb een behagen in verdrukkingen. In benauwdheden. Ik heb een behagen zelfs in vervolgingen, zegt Paulus. Want hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Het is door die menselijke zwakheid dat God zijn heerlijkheid openbaart. En dat mag ons vanmiddag bemoedigen. Het koninkrijk van God komt door onze menselijke zwakheid heen. En ik wil u een citaat voorlezen van Larry Crabb. Hij is een bekende Amerikaanse schrijver. En hij heeft het volgende gezegd, luister naar deze zin. De mooie dingen die wij zouden willen, blokkeren soms het allermooiste, dat wat God met ons voor heeft. En daarom voedt hij ons op en laat hij in ons leven niets heel van wat de volle openbaring van zijn liefde in de weg zou kunnen staan. Dus wij willen graag veel mooie dingen. Wij willen graag geen problemen. Wij willen graag dat alles rustig is. Wij willen graag dat het helemaal goed gaat met onszelf en met onze gezondheid en met onze kinderen. En met ons werk en met de kerk en met alles, weet je, waar we mee bezig zijn. Wij willen vaak veel mooie dingen, maar soms blokkeren de mooie dingen die wij willen het allermooiste wat God met ons voor heeft. Wij kijken nu terug op het leven van David. Hij zei nu 3000 jaar na zijn leven, maar nog denken we er met elkaar over na. Want dit is een bijzondere geschiedenis. En zonder deze ultieme crisis, en zonder al die verliezen die David heeft geleden, en zonder die ultieme beproeving waar hij doorheen ging, en de manier waarop hij zich opstelde in die beproeving, was er niet in zijn leven gebeurd wat er nu wel is gebeurd in zijn leven van God. God heeft het allermooiste aan David gegeven. Want juist in het lijden en de verliezen heen heeft God zijn liefde aan David geopenbaard. En daarom heeft hij ook al die psalmen kunnen schrijven. Want hij had in de praktijk van het leven had hij God leren kennen. Het was niet alleen maar een lesje uit een preek. Het was niet alleen maar een lesje uit de synagoge. Of weet je wel, het was niet alleen maar theorie voor David. Hij had God leren kennen in de praktijk juist door de moeilijkheden heen. En daarin is die diepe liefde van God geopenbaard aan David. En zo gaat God ook met ons om. Soms laat hij niets heel in ons leven van wat de volle openbaring van zijn liefde in de weg zou kunnen staan. Hij neemt weg in ons leven wat de volle openbaring van zijn liefde in de weg staat. En in dat opzicht mogen we de Heer vertrouwen. God is goed. Wat er ook is gebeurd, God is goed. En wij mogen ons sterken in de Heer onze God. Laten we ervoor waken dat we niet verbitterd raken. Ik ben bang dat veel mensen naarmate ze ouder worden wel verbitterd raken. Ik heb best wel veel mensen gekend in hun 70, in hun 80er jaren. En als je ze echt leert kennen, dan proef je dat ze heel erg teleurgesteld zijn. En heel erg veel moeite hebben met dat ze niet meer werkzaam zijn en dat ze niet meer veel geld verdienen en dat ze hun gezondheid achteruit gaat. En dan kunnen oudere mensen echt venijnig worden. Je kunt verbitterd raken door de moeilijkheden, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet, want hoe het met jou gaat is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar van de houding die je aanneemt in omstandigheden. En ik ken ook heel veel oudere mensen. En omdat ik met heel veel gelovige oudere mensen optrek, ken ik er daar veel meer van. Die helemaal niet verbitterd zijn. Maar die vol verwachting in het leven staan. En die blij zijn. Niet omdat hun leven een geweldig succesverhaal is geweest. Niet omdat ze zoveel geld hebben verdiend. Niet omdat ze helden zijn geworden. Want helden bestaan alleen maar van afstand, hè? Alleen maar op afstand kun je helden hebben. Want als je dichterbij komt, dan kom je erachter dat iedere held ook weer niet zo'n held is. Maar weet je, toch blij. En toch vrij. En toch vervuld met liefde. En zacht. Niet verbitterd, maar zacht. Waarom? Omdat je je sterkt in de Heere. Omdat je hem als raadgever hebt leren kennen. Omdat je je vreugde in hem vindt. Omdat je dat geestelijke leven wat David ons hier voorleeft hebt leren kennen. Omdat je je toevlucht tot de Heer hebt genomen, omdat je in hem verblijdt. Daarom, hè, dan word je van de beproevingen niet bitter, maar dan word je van de beproevingen beter. En dat maakt alle verschil. En Jezus ook zo. Jezus is niet bitter geworden. Jezus heeft veel meer geleden dan u en ik. Niemand van ons heeft zoveel geleden als Jezus. Niemand van ons is zo van God verlaten geweest als Jezus was. En dat deed hij voor ons. Dat deed hij vanwege onze zonden. Maar ondanks dat hij onrechtvaardig met dat oordeel getroffen werd. Ondanks dat de volle straf, de toorn van God voor zonden die hij zelf niet gedaan had, op hem kwam. Raakte Jezus niet verbitterd. Hij bad zelfs voor zijn vijanden. En dit is hoe de kracht van God in onze zwakheid wordt geopenbaard. Ik sluit af met een laatste voorbeeld. Ik heb dat Dick van Keulen wel eens horen zeggen. Misschien kent u die naam. Misschien dat sommigen van jullie hem ook hebben gekend. Misschien heeft hij zelfs wel eens in deze samenkomsten gesproken. Maar broeder Dick van Keulen is nu ook alweer jaren geleden naar de Heer gegaan. Hij was een dominee. En toen hij dominee werd, toen had hij wel theologie gestudeerd. Maar het ging eigenlijk niet zo goed met hem. Hij vond het moeilijk om voor mensen te staan. Hij vond het moeilijk om zo gezien te worden door iedereen en hij voelde zich onzeker. En hij ervoer ook niet zo heel veel kracht. En hij ging er denk ik bijna aan onderdoor. Maar toen is dominee Dick van Keulen kwam tot een veel diepere overgave aan de Heer. Tot juist door de beproeving. Juist door de moeilijkheden. Juist als wij aan het einde van onze krachten komen. Als de Heer onze kracht breekt, zoals David niks meer over had van zijn eigen kracht. Dat gebeurde bij Dick van Keulen ook. En dan zegt Dick van Keulen later dit. Dick zonder Jezus is gewoon helemaal niks. Maar toen Dick zijn leven aan Jezus overgaf, toen kwam Dick uit de verf. En dat vind ik zo mooi. Soms denk je misschien, als ik me werkelijk overgeef aan de Heer, als ik werkelijk gewoon zeg, niet meer ik, maar Christus. Waar blijf ik dan? Maar niks is minder waar. Wij zelf komen veel meer uit de verf. Als vrije mensen, als blije mensen. Als mensen die zichzelf kunnen relativeren. Als mensen die niet perfect hoeven te zijn. Als mensen die weten dat het niet van henzelf afhangt. Komen wij uit de verf als mensen die veel rustiger in het leven staan door de overgave aan Christus. Waardoor wij veel meer mens worden. Je wordt veel meer mens. als je jezelf weggeeft. Dat is de grote paradox van het leven. Als je jezelf behoudt, als je het op je eigen manier wil blijven doen. Als je zegt, nou, kop op en ik wil sterk zijn en ik zal het wel voor elkaar krijgen, dan word je minder mens. Maar als je door de zwakheden en de beproevingen komt tot die overgave aan de Heer Jezus Christus, ja, dat is gewoon die paradox, dan word je veel meer mens. En Dick van Keulen is uiteindelijk voor heel erg veel mensen in Nederland tot rijke zegen geworden, tot op hoge leeftijd. Was hij een kanaal van Gods zegen. En ik vind dat mooi. En dat is de weg die God met ons gaat. Dus ik wil u vragen om misschien anders te kijken naar de beproevingen die u hebt ondergaan en de verliezen die u hebt geleden. Het is een gelegenheid. Het is altijd een gelegenheid voor ieder van ons. Een gelegenheid om een bepaalde houding aan te nemen. En het zijn beslissende momenten. En dan mogen wij vanavond, want er ligt dus wel ook iets bij ons. Hè. Er staat David sterkte zich. Dat is gek, want hij werd gesterkt door God. Maar David sterkte zich. Het is wel de actieve werkwoordsvorm. Dus er ligt ook iets bij ons. En David raadpleegde de Heere. De Heere gaf raad. De Heere gaf wijsheid. God deed dat. Maar David raadpleegde wel de Heere. Dus er ligt ook iets bij ons. Dat wij ook komen tot deze overgave. Tot deze relatie met Christus. Tot die vertrouwelijke omgang met de Heere God. God is getrouwd door wie u geroepen bent. Tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het christenleven. U en ik zijn geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En dat is een iets actiefs wat wij mogen doen door te zeggen, Heere, ik sterk me in u en wilt u mijn raadgever zijn. Dan zullen we niet bitter worden, maar dan zal het goed met ons gaan, omdat de Heer ons inderdaad geeft wat we nodig hebben. En dan staan we in de overwinning, los van de omstandigheden, staan we dan in de overwinning en wordt de naam van God verheerlijkt door onze levens en door die zwakheid. En Gods kracht die in onze zwakheid wordt geopenbaard, zal het Koninkrijk van God gaan komen. Zo gaat het Koninkrijk van God komen. Door menselijke zwakheid, waar God zijn heerlijke kracht in openbaart. Halleluja. Amen. Laten we de Heer danken in gebed. Heer, we zijn u dankbaar dat uw woord relevant is, dat uw woord aanspreekt. Dank u wel dat u dezelfde bent. U verandert nooit. Zoals u David sterkte, zo sterkt u ons. Zoals u tot hem sprak, spreekt u tot ons. We danken u dat ook wij deze relatie met u mogen hebben. Dank u wel dat we vanmiddag ook samen naar u mogen opzien. Dat we samen ook mogen belijden dat u onze helper bent. Dat u ons ook uitnodigt om op de knieën te gaan. Om tot u te bidden. En dat als we dat doen, dat we niet bedrogen uitkomen. Heer, we danken u dat u uw plannen volvoert. Dat u uw weg bent gegaan met Israël en uw weg nog steeds gaat met Israël. En dat u uw weg ook gaat met uw kerk wereldwijd, waar wij bij mogen horen. Dat u ook werkt door het lichaam van Christus in Nederland. Dat u dezelfde wonderen doet, hier en nu. Dat u werkt ook onder de vervolgde kerk, waar broeders en zusters vreselijk vervolgd worden en met heel veel onrecht en lijden te maken hebben. Maar dat u dwars door hun zwakheid heen ook uw koninkrijk vestigt. En dat u ook met ons land en ons volk uw weg gaat. En dan bidden wij in deze eindtijd, wij bidden in deze kritieke tijd, in deze moeilijke tijden bidden wij, dat u ook hier en nu uw kracht in onze zwakheid wilt openbaren. En dat wij niet zullen meegesleurd worden door het kwade, niet meegesleurd zullen worden door de angst of de boosheid. Heer, maar dat we niet verbitterd zullen raken, maar dat we vooral vervuld zullen zijn van liefde. We danken u, Heer, dat we in dit opzicht ook ons lijden aan u mogen geven. Dat we onze verliezen ook in uw handen mogen leggen. Dat we ook de moeilijkheden en ons hele leven zoals het is gegaan, ons levensverhaal bij wijze van spreken op het altaar mogen leggen. En mogen zeggen, Heer, ik ben van u. Met alles wat ik heb meegemaakt en alles wat ik nog zal meemaken. Ik ben van u. En dat is, en zo is het. En daarom is het goed. Zegen ons, Heer, met die houding van overgave. Daar willen we voor kiezen, maar wilt u ons daarin ook tegemoet komen. En dank u wel dat we zo deze middag veel van u mogen ontvangen. En leid ons zo op uw weg tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, diep, diep aan uw voeten, o Jezus, buig ik neer. 645a. En ik zal even kijken naar de coupletten. Ik denk dat we ze allemaal kunnen zingen. 645a, als het goed is. Oh, het zit alleen 645 in het boek. 645, en laten we alle vier de coupletten daarvan zingen. En als u in de gelegenheid bent, zou ik het fijn vinden om dat staande met elkaar te zingen. Dan zullen we daarna bidden om de zegen van de Heer. Lied 645, zullen we dat staande met elkaar zingen. Wij zullen bidden om de zegen van de Heer en daarna zingen we als slotlied met elkaar lied nummer 41. De nacht vloot heen, het is helder dag, er is blijdschap in mijn ziel. We zingen daarvan het eerste, tweede, derde en vijfde couplet. 1, 2, 3 en 5 van lied nummer 41 zullen we bidden om zijn zegen. Hij nu de God des vredes, heilig uw geheel en al. Op dat geheel uw geest, ziel en lichaam. Bij de komst van ons Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Halleluja. Amen. Lied nummer 41. Amen. Fijn dat u er was. Ik wens nog een hele gezegende avond toe. En blijft u ook vooral na om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te groeten en te ontmoeten. Tot de volgende keer.